Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat als je nog als het nog koud wordt de komende dagen, dat je misschien volgend jaar wel begint met een bevroren schouder natuurlijk.
Ja, dat zou kunnen als het gaat vriezen.
Ja.
Dit is de Metabool Gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode, reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al nagelang wanneer je naar deze podcast luistert. En laten we beginnen met iedereen een gezond 2024 te wensen. Aangezien deze podcast op 4 januari of 5 januari, 1, 2, 3, 4... 5 januari, ja. Uit gaat komen.
Klopt.
Dus blijf vooral luisteren om je eigen gezondheid in check te houden. En ja, waar we je kunnen bijstaan, dat zullen we dat doen.
Ja. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat als je nog als het nog koud wordt de komende dagen, dat je misschien volgend jaar wel begint met een bevroren schouder natuurlijk.
Ja, dat zou kunnen als het gaat vriezen.
Ja.
Dus het onderwerp van deze podcast, u raadt het al, was getekend Frozen Shoulder.
Ja.
En we gaan dat doen zoals we dat de afgelopen keren ook gedaan hebben, namelijk weer in een drieluik. En vandaag gaan we het hebben over onder andere het labrum als mogelijke oorzaak van het ontstaan van een Frozen Shoulder.
Klopt.
Verderop hebben we natuurlijk altijd een orgaan wat een rol zou kunnen spelen. Dat is, dat mag ik wel afklappen toch?
Dat mag.
De lever.
Ja.
En de laatste podcast zal gaan over hypoxie-induced factor als factor om de frozen shoulder te laten verbeteren.
Ja.
Dus stay tuned, blijf luisteren. En ja, Tom, jij mag aftrappen.
Ja, mooi. Nou, er is natuurlijk veel verwarring. Althans, het is denk ik in de praktijk heel erg vaak zo dat de diagnose frozen shoulder wordt gesteld, terwijl het misschien niet echt een frozen shoulder is. Ik heb altijd geleerd dat een frozen shoulder in principe een ontsteking is van het gehele schouderkapsel, maar dat er dan ook al een stuk fibrosering mogelijk heeft plaatsgevonden, waardoor toch het beeld klinisch wel anders is dan misschien een meer lokale structuur die nog ontstoken is, zoals wij dat vroeger nog hebben geleerd als een impingement van de schouder. Ja. Of een maakten we nog onderscheid, hè? Althans, dat probeerden we tussen een bursitis en een tendinitis.
Ja.
Maar tegenwoordig is de verzamelnaam ook niet meer subacromiaal pijnsyndroom, want dat is het daarna geweest. Maar nu moeten we spreken over RCRSP. Rotator Cuff Related Shoulder Pain.
Oké.
Okay. Dus dat is de verzamelnaam voor alles wat, ja, met weken delen te maken heeft rond die schouder en pijn geeft. Wat niet per se betekent dat in de definitie staat dat het een itis is. Dus allesomvattend eigenlijk. En nou, goed, om in ieder geval een beeld te geven van hoe je het zou kunnen onderscheiden, zien we dat bij een frozen shoulder er vaak een diffuse pijn in rust al aanwezig is die bij bewegen toeneemt. Dat ook in nachtrust liggen op de schouder, zeker in de eerste fase van een frozen shoulder, de verstijvende fase ook wel genoemd. Nee, dat is niet waar. Die komt nog voor de verstijvende fase. Daar vooral aanwezig is, die verstoorde nachtrust. Pijn straalt uit naar de bovenarm, soms tot in de onderarm. En met name snelle bewegingen van de arm geven heftige pijn. Bewegingsbeperkingen ontstaan in meerdere richtingen. En dan zitten we dus ook al in de tweede fase waarin de verstijving van de schouder begint plaats te vinden.
Ik neem aan dat, dat die verstijving en het beperkt raken van de bewegingen volgens
capsulair patroon.
Die bedoel ik, ja. Dus eerst de endrotatie, dan de exrotatie en de flexie.
Dus, als jij het zegt.
Dus dingen zoals een jas aantrekken, portemonnee uit je broekzak, achterste broekzak halen, een deur achter je dicht trekken. Dat zijn dingen die je vaak als eerste zeg maar een probleem beginnen te vormen.
Ja, en die rotator cuff related shoulder pain, die geeft uiteraard ook pijn. Rond het schoudergewricht uitstralen naar de buitenzijde van de arm vaak. Pijn bij het heffen of draaien van de arm, stekend of zeurend van karakter. Pijn bij het liggen op de schouder en pijn bij het brengen van de arm achter op de rug.
Het zou zomaar endrotatie kunnen zijn.
Dat denk ik wel.
Ja, in ieder geval dit lijkt dus ook heel erg op zo'n capsulair patroon. Wat natuurlijk logisch is, want in een ontsteking in een gewricht, of dat nou het kapsel vanuit gaat of vanuit andere structuren, de ontsteking zorgt voor het capsulair patroon. Dus daarin is het onderscheid wat moeilijker te maken.
Ja. Nou, het verschil is dus vooral ook meer typisch of gelokaliseerd en een frozen shoulder meer diffuus en veel sterkere bewegingsbeperkingen. En dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Maar wat ze ook zien bij
rotator cuff related shoulder pain.
Die?
Vanaf nu heet dat dus RCRSP.
Gelukkig heb jij er ook moeite mee. Hè? wat ze zien in studies is dat mechanische factoren, zoals een vermindering van de subacromiale ruimte, scapulaire dyskinesie en verschillende acromiale vormen meer steeds onwaarschijnlijker lijden dat ze een rol spelen in dit beeld. En dat het nociceptieve mechanisme wat eigenlijk aanwezig is, misschien primair niet een mechanische irritatie als bron heeft, maar meer iets metabools van karakter heeft. En dan gaan ze dus kijken van wat zien we dan biochemisch in die schouder, in die beurza bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dan zien ze de aanwezigheid van interleukine 1, interleukine 6 in de synoviale vloeistof van het glenohumeraal gewricht.
En dat zijn de twee van de vier Fantastic Four cytokines en signaalstoffen van ons immuunsysteem.
Ja.
En dat betekent dat als het immuunsysteem er op die manier bij betrokken is, dat er wellicht ook sprake is van bijvoorbeeld aanwezigheid van bacteriën in casu van een frozen shoulder.
Ja, je loopt al misschien een beetje vooruit, maar volgens mij gaat de volgende sheet zeggen dat er dan dus ook TNF-alpha gevonden wordt.
Oké. Okay.
En dat is natuurlijk een immuunmarker voor een bacteriële infectie.
Ja.
Nou ja, en bijvoorbeeld ook VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor.
Mm-hmm, heel goed.
Dank je. Dus dat betekent dat er ook ingroei van bloedvaten is, wat ook typisch is voor een inflammatie eigenlijk.
Ja, nou ja, en eigenlijk moet die Vascular Endothelial Growth Factor pas optreden als er een noodzaak is voor betere doorbloeding.
Ja.
En ook dat komt verderop natuurlijk, want dat zal in deel 3 van de podcast vooral besproken worden. Er zijn een aantal stopsignalen voor nodig om dat inderdaad te laten gebeuren. Goed, daar komen we in podcast 3 wel op terug als het gaat over frozen shoulder.
Ja, precies. En ze moeten zich ook weer terugtrekken, hè, die bloedvaten. Want anders blijf je natuurlijk.
Daar moet een signaal voor zijn. En dat is dan het van Hippel-Lindau eiwit.
Ja.
Maar goed, dat komt allemaal in podcast 3.
Ja, goed zo. Deze keer ga je de structuur bewaken.
Ja, nee, ja, nou ja. Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ja, precies. Nou, hier heb je het al, hè. Er worden ook nog andere zaken gevonden, zoals TGF, Transforming Growth Factor en platelet-derived growth factor. Dus allemaal vasculaire groeifactoren, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat ligt in de lijn van het vorige verhaal. En TNF-alpha wordt dus ook gevonden. Dus toch wel aanwijzingen voor andere factoren die een rol spelen dan de klassieke opvatting dat het mechanisch van aard is.
Ja. En maar we gaan toch starten met een mechanische factor.
Ja, klopt.
Die mogelijke rol kan spelen.
Ja.
En dat is namelijk de rol van het labrum. En het labrum is een, voor de niet-collega's onder ons, is een kraakbeenachtige structuur in het schoudergewricht. Die eigenlijk ervoor zorgt dat de ronde vorm van de kop van de bovenarm, dus de kop van de humerus, beter past op het gewrichtsvlak van het schouderblad, de cavitas glenoïdalis.
Ja, correct.
Nou, fijn, dankjewel.
Ja.
En heel vaak zien we dat het ontstaan van een probleem bij het labrum eigenlijk het gevolg is van een intra-articulair trauma. Een trauma wat natuurlijk impact heeft op die schouder. En waarvan de spieren als het ware een reactieve bescherming gaan geven. Waardoor eigenlijk een hypertonie ontstaat van die spieren rondom dat schoudergewricht.
Ja, wat natuurlijk in de basis een volkomen fysiologische reactie is in eerste instantie.
Wederom, totdat die wordt opgelost. En als die niet wordt opgelost, ja, dan hebben we natuurlijk een probleem.
Ja. Nou, en mechanismes die hier een rol in spelen, die dat protective mechanism veroorzaken. En ik denk dat het niet zo interessant is om alle details in de verschillende afferente en efferente vezels te gaan bespreken. Maar we hebben het dan over onze spierspoel.
Mm-hmm.
En als het goed is weten de meeste luisteraars dat er een intra en een extra fusaal deel is in de spierspoel. Waarbij het extra fusale deel en de daadwerkelijke contractie van de spieren veroorzaakt. En het intrafusale deel eigenlijk de lengte, de spanningsmeter van de spier is.
Ja, en ook de snelheid van de beweging onder controle houdt, zeg maar.
Ja, en die geven afferentie naar centraal toe, naar ruggenmergniveau. En op die manier communiceren die twee spoeltjes, intra en extrafusaal, met het zenuwstelsel. En kan er ook een actie terugkomen richting de spieren om juist een ontspanning of een aanspanning te doen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk hoe de spierspoel een belangrijke rol speelt. En we kennen de spierspoel natuurlijk allemaal van de reflex.
Kniepeesreflex, Achillespeesreflex.
Ja, dus wanneer er een korte rek ontstaat er ook een stimulus naar die spier om een aanspanning te doen. En dat is eigenlijk ook een mechanisme wat in de spierspoel geïntegreerd zit. Maar er is ook een centrale invloed. En volgens mij moeten we dan eventjes eentje verder. Want vanuit ons cerebellum is er ook een bepaalde controle via de gamma loop op onze spierspoel. En als die centrale, als het cerebellum, als daar is trauma, er is bedreiging voor het lijf, dus er is eigenlijk een hogere alertheid in het brein aanwezig.
Mm-hmm.
Dan kan je via deze gamma loop vanuit het cerebellum ook de situatie krijgen dat eigenlijk heel veel spiergroepen in het lijf in een soort hyperalerte situatie komen.
Mm.
En dat er eigenlijk een soort van sensitisering op die spierspoel gaat plaatsvinden, waardoor je dus ook een blijvende aanspanning en een blijvende protectie overhoudt.
Een verhoogde contractie.
Ja, en dus vanuit een onthouden trauma, zeker als iemand misschien ook al bepaalde predispositie heeft daar, is de kans wat groter dat een trauma op een gewricht een blijvende protective reactie eigenlijk uitlokt, zeg maar.
Interessant.
Ja, zeker.
Nou ja, en de manier waarop wij dat natuurlijk in de praktijk gaan testen is door gebruik te maken van die connectie tussen spieren en centraal zenuwstelsel. Door kinesiologisch deze spieren aan een onderzoek te onderwerpen. En we zien heel vaak, dan moeten we een onderscheid maken tussen specifieke krachttesten en generalized weakness, zoals we dat dan noemen. Dus dat alle spieren van een gewricht zwak reageren. En een specific of een specifieke weakness is dat er één spier zwak reageert. En dat heeft dan vaak meer te maken met extra articulaire structuren, zoals bijvoorbeeld ligamenten. Terwijl intra-articulaire structuren, het kraakbeen van het gewricht, de kruisbanden bij de knie. En dus in dit geval in de schouder het labrum.
Ja.
Zouden er eigenlijk voor moeten zorgen dat alle spieren die een functie hebben over het schoudergewricht moeten verzwakken. Neuromusculair gezien. Dus niet in absolute kracht, maar vooral in reactiesnelheid van het zenuwstelsel. Wanneer dat labrum geprovoceerd wordt.
Ja.
Dus in theorie zou het zo kunnen zijn dat iemand met een schouderklacht sterk test, totdat het labrum daadwerkelijk geprovoceerd wordt. Maar dan zouden alle spieren rondom dat gewricht moeten verzwakken.
Ja, klopt. En de reactive muscle is ook een principe wat hier een rol speelt. En een reactive muscle is eigenlijk een spier die, reactive is. Dus reageert op een probleem in een andere spier, maar zelf eigenlijk niet verantwoordelijk is voor de verstoring die laat zien.
Nou ja, niet per se een andere spier, maar ook bijvoorbeeld om een gewricht te beschermen.
Ja,
want
dat kan.
Want dat is regel 1. Het gewricht gaat voor de spier. En regel 2 is dat er een spierbescherming ontstaat.
Ja, precies. En als je dus ook gaat testen en gaat analyseren, dan heeft het dus geen zin om bijvoorbeeld, want het kan zijn dat er ook reacties zijn, bijvoorbeeld tussen biceps en triceps.
Ja.
Of tussen abductoren en dus tussen de supraspinatus en de pectoralis of zo.
Ja, en daarmee bedoel je dus eigenlijk te zeggen dat bij het testen van bijvoorbeeld de biceps er geen probleem zou kunnen zijn, maar nadat je de triceps laat aanspannen en opnieuw de biceps test, dat dat dan wel een probleem zou kunnen zijn.
Ja, en dat soort verstoringen, als je die vindt, ook niet zo zinvol zijn om die eerst te gaan oplossen.
Omdat eerst het gewrichtsprobleem moet worden opgelost.
Ja.
Dat hoort dus, hè?
Dat wou ik zeggen, ja.
Ah, goed bezig.
Ja. Dus, dat zit dus in het spierspoel verhaal.
En nogmaals, het is natuurlijk fysiologie dat gebeurt op het moment dat het gebeurt. Maar het is geen fysiologie dat het langdurig aanwezig blijft.
Ja. En nu zien we hier een afbeelding van een... waar komt deze persoon vandaan?
Ik denk van het Afrikaanse continent.
Ja. Lopend op handen en voeten. Omdat onze voorouders dat ook ooit deden.
Voordat we rechtop gingen lopen.
Ja, en dat mechanisme, dat zit motorisch zo diep in ons. En dat noemen we dan, althans een methode om op die manier te kijken naar gewrichten, dat noemen we de neuro-interlink. Dus er is letterlijk een interlink tussen bijvoorbeeld de rechterheup en de linkerschouder. Omdat je altijd als je op 4 voeten loopt, eigenlijk een gekruiste gang aanhoudt. Hè?
Ja, maar ja, ook als je op 2 voeten loopt, heb je een kruisgang.
Ja, klopt.
Ja, jij misschien niet, maar...
Ja, dat denk ik wel. Ja, precies.
Ja, dat is voor de kijkers.
Voor de kijkers, die moeten even terugkijken op 17 minuten 10. Dan kun je zien hoe Menno bewoog. Dus die neuro-interlink is een manier om eigenlijk motoriek te bekijken. Maar we gebruiken dat ook om te behandelen. Dus als iemand in zo'n patroon zit, in zo'n protective patroon, en daar niet uitkomt, dan zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk onderdeel is geworden van van het geheugen.
Mm-hmm.
Een soort van beschermingsgeheugen. En dan wil je eigenlijk dat geheugen, laten we zeggen, je wil de software
resetten. Wat je eigenlijk doet is door te gebruiken te maken van die neurologische interlink reflex, behandel je niet per se het lokale letsel, maar wel de imprint die dat in het brein gemaakt heeft. He, dus ten tijde van een trauma kan het functioneel zijn dat een spier reactief is. Als het trauma genezen is, kan het zijn dat nog steeds een spier reactief is, zonder dat het daadwerkelijke trauma er nog is. Ja. En dat is dus meer een neurologisch probleem in die zin, en niet zozeer een structureel van de regio een probleem.
Nee.
En dat behandelen we via die neuro-interlink reflex.
Ja, ik leg ook wel eens uit aan mijn patiënten dat dan het gewricht waar het probleem zit, stel dat is de rechterschouder, het labrum, en dan gaan we dus de linkerheup, het labrum, behandelen. Dat eigenlijk een gezond gewricht is. Hè. Daar zit geen geheugen van een trauma. En door juist vanuit dat gewricht input te geven, overschrijf je als
het ware... In het brein.
Ja, overschrijf je als het ware het gebied waar ook de informatie die niet meer klopt, uit die schouder binnenkomt.
Met vaak hele spectaculaire resultaten.
Ja. Ja, klopt. Want als dit echt een geheugending is, dan is dat letterlijk een kwestie van 5 tot 10 seconden behandelen en het is opgelost.
Ja, ja, en onze mentor, kunnen we wel zeggen, Joseph Schaefer, is degene die dit heeft uitgevogeld, uitgedokterd, ontwikkeld heeft, zeg maar.
Ja.
Wij gaan daar nog altijd regelmatig een cursus volgen bij KPNI Belgium. Zolang als Dr. Schaefer dat blijft geven.
Ja.
En ik kan wel zeggen dat ik daar heel veel van leer altijd. Ondanks het feit dat ik er in de dagelijkse praktijk gebruik van maak, zie je toch dingen waarvan je denkt van, ach ja, dat hoort er ook nog bij.
Ja, van de week kwam toch weer ook vorige week al mailtje dat er weer een nieuwe serie volgend jaar is van Interlink.
Ja, die wordt gegeven door Joe Schaefer. En in februari start natuurlijk weer de eerste ronde voor manueel therapeuten. Ja, de data moet ik je even schuldig blijven, maar op kpnibelgium.com onder toegepaste kinesiologie kun je de data terugvinden.
Ja, gegeven door de twee pioniers van Summer en Dekker.
Nou ja, de eerste in februari is door Thomas Davé.
Oh, hij is ook een pionier.
Ook een pionier. En wij zitten ergens in maart met dag 2 van...
Ja, wij kunnen de pionnen weer recht zetten, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, ja, dus Interlink, een mooie methode om dus te behandelen.
Ja, misschien nog even, die Interlink methode is natuurlijk niet iets waar je mee gaat beginnen als je kinesiologisch gaat testen. Je moet eerst natuurlijk de basis leren, daarvoor is die ABC voor manueel therapeuten.
Ja.
En van daaruit kun je vertrekken naar allerlei richtingen, het metabool testen, het Interlink verhaal, brain is natuurlijk ook nog iets wat heel erg intrek is, denk ik, om iets beter te kunnen doen.
Ja, en het schijnt dat onze masterclasses zijn ook wel...
Oh ja, die hebben we ook nog, ja.
Die zijn ook wel in trek.
Nou ja.
Maar die kun je wel op locatie boeken. Hè? Dus als je in jouw eigen omgeving, praktijk, een dag zou willen organiseren over... Nou ja, een van de onderwerpen die we nu steeds bespreken in die series part 1, 2 en 3 over... verschillende aandoeningen, dan zijn daar mogelijkheden natuurlijk.
Zelfs kunnen wij een masterclass op maan maken.
Dat kunnen wij.
Ja, ja. Als we het van tevoren weten. Dus heb je daar interesse in, mail ons even het info@metabolgezond.nl.
Ja.
En dan gaan we nu weer over naar de boodschappen voor de volgende strategie.
Ja, want we hebben nu eigenlijk de reactiveringsstrategie besproken. Dus waarom er geen rust komt en waarom er eigenlijk geen herstel plaatsvindt. En we gaan nu naar een stukje evolutionaire verklaring slash analyse. En we hebben eigenlijk al gezegd van nou, dat is eigenlijk helemaal niet waar wat ik zeg. Want we gaan nu naar de reactiveringsstrategie.
Ja, ik denk ik zeg niks. Je blijft maar klikken, maar...
Ja, nou ja, het ligt wel in de lijn van wat we al besproken hebben. Dus we hebben het er eigenlijk al over gehad dat het dus een reactive... protective reactie van de musculatuur is rondom het schoudergewricht bij een labrum trauma wat onthouden wordt.
En het is eigenlijk bij ieder gewricht altijd hetzelfde.
Ja.
En als het gaat over de schouder is de proximale biceps, dus het bovenste deel van de biceps van de bovenarm, is beschermend naar de schouder. Net zoals dat de bovenkant van de hamstring een rol speelt voor de heup. De onderkant van de biceps, dus de distale deel, is protective naar de elleboog, dus beschermt de elleboog als daar een probleem is. En hetzelfde geldt voor de hamstring. Het distale deel van de hamstring beschermt de knie.
Ja.
En op die manier kunnen we dus een diagnostiek doen of er A, überhaupt sprake is van een reactive muscle, en B, of dat dan inderdaad in het gewricht zit.
Ja, en er is dan dus altijd stel schouder, labrum, proximale biceps wordt beschermend, dan kan je dus met een magneet, met de zuidpool van de magneet, als je die legt op de regio van de spier waar de spierspoeltjes in zo'n protective reactie zitten,
ja,
dan gaat die spier door de mand vallen, want dan ga je eigenlijk met die magneet, met de zuidpool, waar je eigenlijk energie toevoegt, de flux van de magneet is dan in het weefsel waar die op ligt. Dan ga je eigenlijk die spierspoeltjes als het ware nog meer activeren.
En die kunnen dat niet handelen.
Ja, dan help je ze eigenlijk een beetje over de zeik. En dan gaat de biceps vertraagd reageren. Want dan is er eigenlijk een soort van, breng je een soort van acute ontregeling in.
Het is wel zaak om even met de magneet te zoeken in de proximale deel van die spier. Want het is niet noodzakelijk zo dat altijd op dezelfde plek is.
Nee.
Dat is afhankelijk van welke vezels daarin meedoen.
True. Nou... Dan gaan we vervolgens toch naar de evolutionaire analyse. En dan gebruiken we bij dit soort mechanismes gebruiken we eigenlijk heel vaak de tijdlijn.
Ja.
Want meestal is het wel te verklaren vanuit een tijdlijn dat er ergens een trauma is geweest waarna het probleem natuurlijk ontstaan is.
En het hoeft niet ook slechts één trauma te zijn. Het kunnen meerdere traumata zijn in die tijdlijn. En het kunnen ook relatief kleine trauma's zijn die samen opgeteld toch een probleem kunnen vormen.
Ja, nou ja, ik weet nog goed dat in de tijd dat er nog heel veel...
Dat Djokovic bij jou kwam.
Ja, dat er nog getwitterd werd. Ja. Tegenwoordig is het X. Maar in de tijd van Twitter had Thomas, onze collega Thomas Davé, eigenlijk een beetje voor zichzelf een sport van gemaakt om in de gaten te houden in het voetbal. Wanneer er een speler ergens een redelijk heftig schoudertrauma opliep. Of een hoofdtrauma. Hij hield ze allebei in de gaten. Om dan in de gaten te houden of daarna er misschien periarticulaire letsels ontstonden. Dat kan een
kruisband.
In het voetbal eerder in de onderste extremiteit inderdaad.
Mm-hmm.
Zijn. En dan zag je dus heel vaak dat als er een hamstringletsel ontstond. En misschien nog een keer een of een ander spierletsel. Dat er bijna altijd trauma in de voorgeschiedenis zat.
Ja.
Als die speler natuurlijk niet al om een andere reden daar een gevoeligheid had of wat dan ook.
Ja.
Voorkomen. De V van Revo.
Ja, nou ja. Dezelfde diagnostische testen die wij gebruiken om vast te stellen of er überhaupt een probleem is, kun je natuurlijk ook gebruiken om te screenen na een trauma.
Ja.
Of dat er een probleem is. En er zijn specifieke relaties. Er is een relatie tussen het labrum en de biceps. Soms moet je dan het labrum provoceren. En dat gaat gewoon letterlijk door de kop van de humerus in het schoudergewricht een duw te geven tegen het labrum aan. Dat kan naar posterior, dat kan naar anterior, dat kan naar inferior, dat kan naar superior. Dus naar boven, beneden, links en rechts. Oh nee, voor en achter. En tegelijkertijd is het zo dat als het gaat om een ligament, dat het dan niet specifiek de biceps is. We hebben een aantal ligamenten in de schouder, zoals het glenohumerale ligament anterior. Dat provoceer je door een arm in exorotatie te brengen, exorotatie abductie. En vervolgens kun je de subscapularis testen. Hetzelfde geldt voor het corcohumerale posteriore ligament. Daarmee gaan we volledig in antiflexie om dat te provoceren. Maar dan is het de supraspinatus die we testen. Het corcohumerale anterior ligament, dat doen we natuurlijk in retroflexie om dat te provoceren. En ook daar is het opnieuw de subscapularis wat we kunnen gebruiken als test om te kijken of dat de rek op het ligament een verzwakking geeft van de musculatuur.
Ja, en dan kan je ook nog een test doen voor het gehele kapsel. En dan zie je dus ook weer, net als bij het labrum, een general weakness. Dus alle spieren rondom de schouder zullen dan verzwakken. En dat doe je door de arm langs het lijf te laten hangen in rustpositie. En dan eigenlijk een tractie te geven naar caudaal.
Een kort rukje geef ik altijd.
Ja, een beetje op spanning brengen en dan in de eindstand een kort rukje. Dat zijn de manieren om de structuur rondom de schouder te screenen. Dus dan kan je niet alleen labrum doen, waar we het dan nu over hebben. Maar
als stel nou dat er een schouderkapsel het probleem is en dat we dus een general weakness krijgen. Dat betekent dat alle schouders rondom dat schoudergewricht, alle spieren rondom dat schoudergewricht.
Alle schouders, ja.
Reageren met een zwakte, zeg maar, neuromusculair gezien.
Ja.
Welke spieren gebruik jij in de praktijk het meest?
Oh. Ik denk toch de biceps voor de general weakness.
Ja, dat is grappig, want ik de serratus anterior.
Nou, laat die nou toevallig daaronder staan allebei.
Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, je kunt ze dus allebei gebruiken. En als we zeker willen zijn dat het een kapselprobleem is, dan moet je ze eigenlijk ook allebei testen. Want pas als er meerdere spieren zwak zijn rondom een gewricht, kan je zeggen dat het te maken heeft met hetgene wat je getest hebt.
True that. En als een biceps zwak wordt, die is ook nergens specifiek aan verbonden. Op zich zou dat ook al een conclusie kunnen zijn, maar to be sure, test meerdere spieren.
Exactly.
En we hebben het eigenlijk al een beetje tussendoor de hele tijd gezegd, maar om specifiek op een labrum te testen, gebruiken we dus de biceps, of bijvoorbeeld de serratus. En dan gaan we dus proximaal in die biceps met de magneet.
Dan vind ik overigens de biceps weer gemakkelijker om te testen. Dan de serratus. Kop van de biceps is natuurlijk toch wat makkelijker te vinden dan de spierbuik van de serratus anterior. Hoewel.
Minder plekken in de biceps die je hoeft na te lopen.
Ja, precies dat.
Nou ja, vind je daar dus een zwakte in die biceps proximaal deel, omdat dat protective is naar de schouder met de magneet Zuidpool op de biceps. Dan is dat een aanwijzing. Je kunt natuurlijk ook gewoon een klassieke mobiliteitstest uitvoeren in rotatie en elevatie van die schouder. Om te zien of daar de kapsulair patroon en dergelijke naar voren komt. En dan is het zoeken. Zoeken met de magneet, met een extra magneet eventueel. Als je die andere al nodig hebt om je provocatie van die biceps bijvoorbeeld uit te lokken. Maar een tweede magneet om een TL te doen, dus een therapy locket.
Ja. Dus ik ben aan het testen.
Ja.
Ik heb een magneet vast.
Ja.
En dan moet ik nog een magneet gebruiken.
Klopt.
Ik heb maar twee handen. Hoe ga ik dat doen?
Ja, doe een patiënt met een andere hand.
Ah, nee, ik had het al wel begrepen. Maar
okay.
Ik denk dat mensen misschien die luisteren denken van...
Hoe dan?
Hoe dan? Zo dus.
Ja, dus biceps, magneet op de biceps, biceps verzwakt. Bewijs van een protective reactie. Dan ga je een tweede magneet zelf vastnemen. Dat is denk ik het makkelijkste. Laat de patiënt die andere magneet op de biceps houden.
Ja.
En dan ga je zoeken. En zoeken betekent, ja, net waar dat jij denkt dat de oorzaak zou kunnen zitten van het probleem. Nou, ik moet wel zeggen, het meest logische in het geval van een trauma op het labrum zou zijn dat ook de oorzaak in het labrum zit natuurlijk.
Ja.
Dus de eerste plek waar je denk ik die magneten gaat neerleggen is op de voorkant van het schoudergewricht. En dan misschien op de bovenkant, op de achterkant, in de oksel. Nou ja, net welk deel van het labrum je verwacht.
Ja, en als je daar een plekje gevonden hebt en laat je de magneet netjes op dat plekje liggen.
Ja.
En als we dat gaan behandelen, want de O staat natuurlijk voor onderzoek en behandeling. Dan gaan we dat doen via wat we zo even al verteld hebben. Via de zogenaamde neuro-interlink reflex. En als het gaat over de rechter schouder, dan betekent dat dus het labrum van de linker van het linker heupgewricht behandeld gaat worden.
Ja.
En stel dat het letsel of de lesie aan de voorkant van het schoudergewricht zit, hè, dus het labrum anterior. Dan gaan we dus ook het labrum anterior van de heup moeten benaderen.
Ja.
Ik hoop altijd dat ik niet het posteriore deel van het labrum vind, want dat is hartstikke moeilijk om te behandelen in de heup.
Ja, dan moet je echt op niveautje gluteus minimus diep daar ergens achter in die heupmusculatuur.
Ja.
Dan wordt het klassieke elleboogwerk.
Ja, anders kom je niet zo diep.
Ja. Maar gruwelijk pijnlijk wel. Die labria. Nee, wat is het meervoud van labrums?
Ja, laten we het daarop houden. Ja, laten we het daarop houden.
Okay.
Wat ik nog wilde vertellen is dat die ligamenten, die hebben we natuurlijk net al over gehad. En de ligamenten die vormen ook eigenlijk een overeenkomstige vorm in het heupgewricht. Ook daar hebben we dat Z-ligament, zeg maar, waar je over een glenohumeraal anterior, posterior, coracohumeraal, anterior, posterior. Dan zien we dan vaak terug in die anteriore heupligamenten.
Ja.
Als je dus de magneet laat liggen op de pijnlijke plek die je gevonden hebt in de schouder, want naast het feit dat de magneet je vertelt waar je moet zijn, dient ook die plek echt wel pijnlijk te zijn.
Ja.
En als je werkt volgens die neurologische interlink reflex, dan is het eigenlijk zo dat op het moment dat je de magneet op die pijnlijke plek legt, waarmee de patiënt ook de magneet vasthoudt, dat je eenzelfde pijnlijke plek vindt in het labrum van het heupgewricht.
Ja.
Die echter verdwenen moet zijn zodra de magneet van de schouder wordt afgehaald. Dan hebben we echt te maken met een neuro-interlink reflex.
Ja.
En dan is dat dus ook heel prima te behandelen. En vaak wat je zei, 5 seconden en dan is het leed geschiet. Nou ja, dat wil zeggen, dan is het eigenlijk opgelost.
Ja. Ja, precies. Dus het mooie is dat je ook verschillende manieren hebt om jezelf eigenlijk te controleren.
Om te checken of dat je goed zit.
Ja.
En ik heb toevallig vanmiddag iemand op die manier behandeld. En die kwam eigenlijk met een schouderklacht bij mij. En dat was nog lang geen frozen shoulder en ook eigenlijk nog geen ontstekingsreactie. Ik weet niet meer welke van de ligamenten ik de eerste keer behandeld heb. En vandaag zat er nog een klein letsel op een labrum. En het grappige is dat ze me niet kon vertellen hoe dat haar schouderklacht ontstaan was. Ze is er op een dag mee wakker geworden. En toen ik ging navragen of dat er misschien iets gebeurd was of dat ze gevallen was. En toen bleek inderdaad dat ze met snowboarden op die schouder gevallen was.
Ja.
En dat had op dat moment eigenlijk niet zo heel veel te betekenen qua trauma.
Ja.
Maar had daar toch letsel aan overgehouden.
Ja, wat natuurlijk ook kan betekenen dat aangezien ze op wintersport was, dat hij natuurlijk bevroren was.
Dat zou kunnen.
En toen heb jij hem ontdooid.
Zeker.
Want dat is de titel van onze masterclass.
En die kan je boeken.
Ja,
nou ja, zeker. Daar hebben we het al over gehad. Info uit Metabool Gezond, heb je daar interesse in? En nou ja, ik denk dat we aan het einde gekomen zijn van deel 1.
Ja.
Deel 2, zoals gezegd, gaat over de impact van de lever op de schouder. En die hoor je over 2 weken.
Ja, nogmaals, een goede jaarwisseling. Nee.
Die is al geweest.
Ja, nee, die moet nog komen. Ja, voor jou ons, een goede jaarwisseling.
Ja, van hetzelfde.
En voor de luisteraars en de kijkers
een goed begin.
En een gezond, metabolgezond 2024.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. Informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.